Welkom op de tweede avond. Tijd gaat snel.
Ja.
Vind je niet? Het is alweer voorjaar. Ruim voorjaar. Maar we hebben nog heel mooi weer voor de boeg. Want dat is nog niet echt aan de orde geweest. Kun jij weer...
Volgende week.
Ja. Kun je het bos weer in met je camera. Kun je nu ook al, maar... Er komen toch altijd weer andere dieren tevoorschijn. We gaan vandaag lezen uit Leviticus 2. En uit Leviticus 6. Het is best een aardig stukje, maar ik heb zo min mogelijk overgeslagen in de inleiding, omdat, ik zei het net al voordat we begonnen, niemand kan volkomen bevatten wat hier allemaal staat. En we gaan het lezen en we gaan proberen het een beetje uit te zoeken, vooral met ogen van het hart. Ik hoop dat het vanavond tot grote zegen zal zijn. En we zullen dan daarna kijken hoe ver we komen in het begrip van deze dingen. Dus Leviticus 2, er staat boven wetten voor het graanoffer. En we lezen dan vanaf vers 1 tot en met vers 9. Wanneer een persoon de Heere een graanoffer als offergave aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Dan moet hij het naar de zonen van Aaron, de priesters brengen. En één van hen moet een handvol nemen van die meelbloem en die olie met al de bijbehorende wierook. En de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aaron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de Heere. Wanneer iemand u als offergave een graanoffer aanbiedt dat in de oven gebakken is, moeten het ongezuurde koeken van meelbloem zijn met olie gemengd en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. Als uw offergave echter een graanoffer is dat op de bakplaat is bereid, moet het van meelbloem zijn met olie gemengd en ongezuurd. Breek het in stukken en giet er olie op, het is een graanoffer. Maar als uw offergave een graanoffer is dat in de pan is bereid, moet het bereid worden uit meelbloem met olie. Dan moet u het graanoffer dat daarmee bereid is bij de Heere brengen. Men moet het de priester aanbieden en die moet het naar het altaar brengen. De priester moet een deel van dat graanoffer als gedenkoffer ervan omhoog heffen en op het altaar een rook laten opgaan. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Dan naar hoofdstuk 6, dus vers 14... Er staat de wet voor het graanoffer. Dit is nu de wet voor het graanoffer. Eén van de zonen van Aaron moet het voor het aangezicht van de Heer aanbieden voor het altaar. Dan moet hij er een handvol van nemen. Dus een deel van de meelbloem van het graanoffer, een deel van de bijbehorende olie. En van al de wierook die bij het graanoffer hoort. Vervolgens moet hij het op het altaar en rook laten opgaan. Het is een aangename geur tot een gedachtenis voor de Heer. Wat er nu van overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden op de heilige plaats. In de voorhof van de tent van ontmoeting moeten zij dat eten. Het mag niet met zuurdeeg gebakken worden. Het is hun aandeel dat ik hun gegeven heb van mijn vuuroffers. Het is allerheiligst, zoals het zondoffer en zoals het schuldoffer. Al wie mannelijk is onder de kinderen van Aaron moeten het eten. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, met betrekking tot de vuuroffers van de Heere. Ieder die het aanraakt, wordt erdoor geheiligd. Tot zover. De lezing uit het rijke woord van God. Ja, de vorige keer hebben we het brandoffer bekeken. En in de vijf offers waar Leviticus mee begint, is het brandoffer datgene wat voor God het meeste waarde heeft. Kijk, dit moeten wij goed gaan begrijpen, dat God heeft alleen vreugde in zijn zoon. De waarde die de zoon voor hem heeft, is voor ons ondoordringbaar. Niemand kent de zoon dan de vader, zegt Matthäus 11.
Ja.
En in het brandoffer vinden wij uitgedrukt wat het betekende voor God dat er een mens is geweest die op het kruis hem verheerlijkt heeft. We hebben er vorige keer over nagedacht, hè?
Ja.
Voor God is het allerbelangrijkste aan het kruis dat hij verheerlijkt werd door een mens in gehoorzaamheid. En op datzelfde kruis is verzoening gedaan voor ons, zodat wij ook als priesters kunnen naderen tot God en hem dingen kunnen aanbieden. Je moet eigenlijk altijd leren dat bepaalde begrippen van elkaar verschillen in de Bijbel. Enerzijds zijn wij kinderen van God, maar in dit stukje zijn wij priesters. En priesters, dat zijn weer andere beelden dan bijvoorbeeld discipelen of kinderen van God. En een priester zit opgesloten dat wij iets aanbieden aan hem. En wat wij aanbieden aan God van zijn zoon, dat is voor hem een aangename geur. En dat aanbieden gebeurt in de praktijk doordat wij met hem praten over zijn zoon in bewondering. Wij zeggen tegen de Heere God wat wij van hem vinden, van de zoon. Wij aanbidden. Aanbidden is dus niet, en dat is echt iets wat voor mij een hele grote strijd is, om dat duidelijk te maken in de gemeente waar ik kom. Hè? Aanbidding is niet mooie liedjes zingen of een emotionele sfeer neerleggen. Of aanbidding is dat er iets uit die harten komt van de zoon. Ja? Maar vaak zit er niks. Bij mij ook wel eens niet hoor. Dus als wij komen in een samenkomst of op een bidstond en er is geen bewondering voor de Heer Jezus wat wij kunnen uitspreken, dan is er ook geen aanbidding. En dat is eigenlijk het kernpunt van Leviticus 1, maar ook van Leviticus 2 en vooral ook van hoofdstuk 3. Ik hoop dat de volgende keer de kringen er wel zijn, want daar gaat het echt in Leviticus 3 over de gemeenschap van de gemeente met de Vader in het dankoffer. Nou, in Colossenzen 1 vers 13 zien we dat wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is een mooie uitdrukking, hè?
Ja.
Paulus gebruikt die uitdrukking niet voor niets aan de Colossenzen. Want zij waren in groot gevaar. Er waren mensen die hen probeerden af te trekken van de Heer Jezus. Daarom zegt hij tegen hen, jongens, jullie zijn in een koninkrijk waarin maar één voorwerp voor God belangrijk is, dat is zijn zoon. Ik bedoel met voorwerp natuurlijk niet denigrerend over de Heer Jezus, maar het is één centraal punt in de gemeente, dat is de zoon. Zodra wij meer gaan waarderen wie de Heer Jezus is, hebben wij meer gemeenschap met God de Vader en zal er ook meer groei in ons leven zijn. Als ons hart gevuld is met de dingen van de wereld, zal de groei stagneren. Als ons hart gevuld is met de Heer Jezus, met zijn persoon, zal er groei zijn, heel gestaag. In de Bijbel vinden we daarom een voortdurende beschrijving van wie de Heer Jezus is. In elk boek, in elk hoofdstuk, of een contrast in bijvoorbeeld een Esau of een Nebukadnezar, of we vinden een overeenkomst. Isaac, Abraham, met trekken van de Heer Jezus. Snap je? Nou, in de eerste 5 hoofdstukken van Leviticus vinden we verschillende aspecten van wie hij is. In hoofdstuk 1 dus zijn heerlijkheid in zijn overgave op het kruis tot verheerlijking van God. Ja? Maar in hoofdstuk 2 vinden we het graanoffer. Het is ook een vrijwillig offer, want vers 1 begint wanneer een persoon. Zie je dat? En hoofdstuk 1 begon wanneer iemand. Dus als er iemand is in Zeewolde, of in Harderwijk, of in Hulshorst, probeer je dat eens even goed voor te stellen. Als er iemand in Hulshorst, of Zeewolde, of Harderwijk is, die de Heere God iets wil aanbieden van wie de Heer Jezus is, dan is dat voor God een gigantische vreugde. Want de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest en in waarheid. We leven in een wereld van verwarring. Er is heel veel aan de hand in de christenheid. De paus heeft het afgelopen weekend weer de zegen uitgesproken, was op alle journaals. Maar vindt God daar zijn vreugde in? Nee, kan ik rustig zeggen. Waar vindt God wel zijn vreugde in? In harten die zijn zoon waarderen. En dat kan gewoon in je huiskamer of in de samenkomst, onzichtbaar voor het oog van de wereld, die zoekt spektakel en die zoekt religie, Maar de vader zoekt dat niet. De vader zegt, nou, ik wil nou eens kijken wat er in het hart van Dirk en Jansen zit van mijn zoon. Nou, het graanoffer is heel bijzonder, want het wordt samen met het brandoffer genoemd in Exodus 40, vers 29. En hij zette het brandofferaltaar bij de ingang van het tabernakel, de tent van ontmoeting. Hij bracht erop het brandoffer en het graanoffer. Zie je dat? Zoals de Heer Mozes geboden had. Dat komt omdat je kunt die twee nooit los van elkaar zien. De Heere God werd verheerlijkt op het kruis, omdat de Heere Jezus een volmaakt leven had gehad. Als het leven niet volmaakt was, was het ook niet tot eer van God geweest op het kruis. Nee. Snap je? En het volmaakte leven van de Heer had tot doel om dat op te offeren aan God. Dus het graanoffer heeft altijd een combinatie met het brandoffer. Het spreekt van het volmaakte leven van de Heer Jezus. Niet als zijn wandel in de wereld op zich, maar gewoon in wie hij was voor God toen hij hier op aarde leefde, 33 jaar lang. Wat het voor God betekende dat er een mens op aarde is geweest die in alle facetten van zijn bestaan een volkomen aangename geur waren voor zijn aangezicht. Nou, dat is het graanoffer. Dat stelt het graanoffer voor. Het is een aangename geur voor de Heer zodra wij met hem praten over onze waardering voor dat volmaakte leven. En als je de evangelie leest, dan zie je dat daar de Heer Jezus wordt voorgesteld als de volmaakte persoon. Het is niet zozeer dat de evangelie ons iets leren, dat is ook zo, maar vooral worden wij onderwezen over wie de Heer Jezus Christus is. Ja? Nou, het leven van de Heer was volmaakt, maar het kan geen zonde wegnemen. Dus daarom is het altijd in combinatie met het brandoffer. Maar het graanoffer is wel het enige offer zonder bloed. Ja?
Ja.
Nou, laten we gaan lezen. Wanneer een persoon de Heer een graanoffer als offergave aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Nou, dat is het eerste bestanddeel. Dan moet hij er olie op gieten. Dat is het tweede bestanddeel. En het derde is, hij moet er wierook op leggen. Nou, meelbloem is het allerfijnste meel. In meelbloem kon je eigenlijk de kleinste oneffenheid al ontdekken. Als er een vliegje in zat of een stuk van een boomschors of iets, dan zag je het gelijk. Daarom is meelbloem een beeld van de volmaaktheid en de reinheid van de Heer Jezus Christus. Hij is bovendien de vrucht van de aarde, zegt Jesaja 4 vers 2. En hij vergelijkt zichzelf met de tarwekorrel die uit de grond gegroeid is en weer sterft. Hij was volmaakt mens als wij, maar met uitzondering van de zonde. Hij was volkomen fijn meelbloem. God heeft als het ware elk aspect van zijn bestaan heeft hij ontleed. En in alles was volmaaktheid. Ja? In hem was geen zonde. Hij deed geen zonde. En hij kende de zonde niet. Er was geen enkele oneffenheid in hem. Dat moet ons iets doen, toch? Kijk, de meeste mensen, laat ik even een beetje generaliseren, maar heel veel kerken gebruiken de evangelie om sociale lessen uit te halen. De Heer Jezus zegt, heb je naaste lief? Nou, dus dat is het. Maar eigenlijk zijn de evangelie ons gegeven om ons te leren wat de Heer Jezus voor God betekent. De stem uit de hemel kwam, in hem vind ik mijn welbehagen. Hoort naar hem, kijk eens hoe volmaakt hij is geweest. Dat is eigenlijk een gemiste kans vaak, als we daar niet over nadenken. Het tweede is olie. Er zijn twee momenten, die wil ik alle twee even gaan lezen uit het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is zowel vermengd met olie, als bestreken met olie. Het vermengde deel, dat vinden we in Lucas 1, vers 35. Lucas 1, vers 35. In vers 4 vinden we met olie gemengd. En hier in vers 1, hij moet er olie op gieten. In hoofdstuk 1, vers 35 lezen we die bekende tekst. De engel antwoordde en zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal over u overschaduwen en daarom zal ook dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd. Dus de Heilige Geest heeft hem verwekt. Hij is met olie vermengd. Hij was zowel door de Geest verwekt als volmaakt mens. Hij was volmaakt God. Hij was helemaal vermengd met de heiligheid van God, met olie, met de Heilige Geest. Maar na 30 jaar werd hij ook nog eens bestreken met olie. Hij werd met de Heilige Geest gezalfd. Toen de Heilige Geest op hem neerdaalde als een duif, weet je wel. Toen hij gedoopt werd, dat vinden we dan even verderop. In Lucas 3. Er staat in vers 21. Het gebeurde nu toen al het volk werd gedoopt en ook Jezus was gedoopt en bad dat de hemel werd geopend en de Heilige Geest in lichamelijk gedaante als een duif op hem neerdaalde. En er kwam een stem uit de hemel, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik een welbehagen gevonden. Dus hij werd daar met olie bestreken voor zijn dienst, maar hij was al met olie vermengd. Alles in zijn leven was begonnen met de Heilige Geest, want het heilige dat geboren werd, werd zoon van God genoemd. Nou, in Handelingen 10 lezen we dan het volgende. Handelingen 10.
Cornelius.
Handelingen 10, er staat in vers 37, u weet wat er gebeurd is door heel Judea, te beginnen van Galilea naar de doop van Johannes, heeft gepredikt, die Johannes heeft gepredikt met Jezus van Nazareth, hoe God hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Zie je dat?
Ja. Yeah.
Toen werd hij dus met olie bestreken. Maar in Leviticus 2 moet de priester er olie opgieten en de priester moet het met olie vermengen en de priester moet het met olie bestrijken. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij, zodra wij als priesters tegen God vertellen wie de Heer Jezus van ons is, dat wij dan noemen, dat wij dan inzicht krijgen in dat wat de Heilige Geest heeft gedaan in zijn leven, toen hij hier op aarde was. Als wij het met olie bestrijken, zeggen we tegen God de Vader, hij was volmaakt, hij is door de Heilige Geest verwekt, hij werd door de Heilige Geest gezalfd, alles wat hij deed was door de Heilige Geest. Hij heeft als het ware zich ontledigd van zijn godheid, hè? En hij heeft als mens voorkomen, afhankelijk van de Heilige Geest, heeft hij alles gedaan. Ik bewonder hem daarvoor. Want ik heb ook de Heilige Geest, maar ik ben niet zo volmaakt onder zijn leiding als hij was. Dus in Leviticus 2 ben je de persoon, maar je bent ook één van de zonen van Aaron, in vers 2. En je bent ook de priester uit vers 9. Dus je wordt iedere keer gezien in een ander verband. Ik hoop dat je dat snapt. Dan wordt dit hoofdstuk voor jou heel persoonlijk. Want op het moment dat ik in mijn auto zit, of ik ben in een samenkomst en ik zeg in stilte, of hardop, of in een lied, Vader, wat was uw zoon bijzonder? Wat is hij op deze wereld volmaakt geweest? Dan ben ik al bezig om iets aan te bieden. Kan gewoon thuis, kan gewoon in je bed, kan gewoon op je knieën. Maar dat wat je van de Heer Jezus aan God vertelt, hoeft niet eens een uur te duren, dat is voor God al aangenaam. Er is iemand in deze wereld die dit ook ziet. Ja? Zijn naam wordt in Hooglied 1 vers 3 getypeerd als, uw naam is een uitgegoten olie. Zie je, ook in Hooglied, daar ga ik zondag over spreken twee keer in Oldenbroek, hoop ik, DV. Maar in Hooglied is alles een en al de liefde tussen de bruid en de bruidegom. De Heer Jezus, die spreekt tot zijn kind of zijn bruid, zou je kunnen zeggen. En de liefde die hij uit, wordt beantwoord door de bruid. En zij zegt, uw naam is een uitgegoten olie. Het boek begint ook met, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Ze wil zijn liefde ervaren. Dat willen wij ook. Wij willen ook de liefde van Christus leren kennen. Toch? En zo is Hooglied weer een ander boek dan Leviticus. In Leviticus zijn we de priester, die iets aan God vertellen over de Heer Jezus. Maar in Hooglied zijn wij het voorwerp van zijn liefde. Dat is nog ook heel mooi, heel rijk. En daarom is ieder onderdeel van de Bijbel zo belangrijk om ons te wortelen in wie hij is. Nou, het derde bestanddeel is wierook. Dat heb ik net voorgelezen uit Lucas. Hè. In hem vind ik mijn welbehagen. Ja, dat is de wierook. Je moet je voorstellen dat 4000 jaar lang de mensheid God heeft onteerd. God gaf de zondvloed, God gaf Sodom en Gomorra. Er waren af en toe mensen rechtvaardig verklaard. In hen was de geest van Christus, profeten en zo. Maar toen kwam er één en daar zei God, kijk, zo heb ik de mens bedoeld. En wij kunnen ons niet voorstellen in hoeverre God de Vader zich verheugt in zijn Zoon. Dat is eigenlijk alles. Als we dat gaan grijpen, als we het gaan pakken, dan wordt het leven met God een stuk eenvoudiger. Ik kreeg vandaag en gisteren de vraag, hoe weet je nou wat de juiste uitleg is van de Bijbel? Er zijn zoveel visies. Toen zei ik, de uitleg die het meest recht doet aan het werk van de Heer Jezus en zijn persoon is de goede uitleg. Wel door de grote verdrukking, niet door de grote verdrukking. Nou, welk van de twee eert het kruis het meest? In welk van de twee zien we het werk is echt volbracht? Is dat de visie dat wij in de honderden toorn van God gaan leven straks? Of de visie dat wij bewaard worden voor de toorn? Nou, dat laatste natuurlijk. En zo is het met heel veel dingen. Zijn wij de bruid of is Israël de bruid? Nou, wat doet nou het meest recht aan het werk van de Heer Jezus? Nou, dat is dat wij ook de bruid zijn. Wij zijn ook de bruid, maar dan van het lam. Zie je dat? Dus iedere keer weer is de sleutel Gods waardering van zijn Zoon. Nou, dan staat er in vers 2, en de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is dus een offer zonder bloed, maar ook een gedenkoffer. En kijk, bij het avondmaal verkondigen wij de dood van de Heer. Maar bij het graanoffer denken wij aan zijn leven. Dat is wat anders. Ieder aspect van zijn persoon mogen wij overdenken. En mag in ons hart neerdalen, indalen, mag bezit van ons nemen, mag een deel van onze gedachten worden. Dus de priester, dat zijn wij, mogen terugdenken, gedenken aan zijn leven. En dat in rook laten opgaan betekent eigenlijk gewoon dat we dat aan de Heere God aanbieden. Als een lofoffer. Ja? Dus zoals de vader terugdenkt aan het volmaakte leven van zijn zoon op aarde, zo denkt de priester in Gods tegenwoordigheid ook na over dat leven met vreugde. En ik heb er ook opgeschreven, het verheugt God als hij van ons hoort dat wij erover vol bewondering zijn. Maar denk nou eens even aan je week van afgelopen week. Kijk, ik ben natuurlijk bijbelleraar, ik heb gewoon een excuus, ik kan met de Bijbel bezig zijn, maar toen ik nog in het onderwijs werkte, was het veel lastiger. Omdat je opgeslokt wordt door je werkzaamheden. Hoeveel heb je de afgelopen week nou besteed? Het is niet om een schuldvraag neer te leggen, maar gewoon om over na te denken aan de Heer Jezus. Om over hem na te denken. Hij is het waard. En dan wordt ook bijbellezen anders, hè? Als dit de insteek is. Dan is het niet meer droog. Klaagliederen is bijvoorbeeld een lastig boek. Maar dat is het verdriet van de Heer Jezus over het falen van zijn volk. Ja, en daar kunnen wij natuurlijk ook in meevoelen. Als wij zien wat er allemaal gebeurt op christelijk gebied. Dan begrijpen wij dat hij daar ook verdriet over heeft. Nou komt er nog iets moois. Want in de rest van het hoofdstuk volgen drie verschillende manieren waarop het graanoffer kan worden gebracht. In de oven, vers 4. Op de bakplaat, vers 5 en 6, en in de pan. Alle drie wordt het graanoffer blootgesteld aan de hitte van het vuur. Het leven van de Heer Jezus is vol lijden geweest. Niet alleen zijn sterven, maar zijn leven werd door God ook beproefd. Door het vuur van zijn heiligheid. In alle aspecten bleef hij gewoon overeind staan. Maar nou komt het. Als wij een graanoffer in de oven brengen, hebben wij een groot inzicht in wat hij heeft doorgemaakt. Maar als wij een graanoffer in de pan brengen, hebben wij nog maar een heel klein inzicht. Ik weet niet of jullie nog de film kunnen herinneren. The Passion of the Christ. Mm-hmm. Ging alleen maar over de pan. De geeseling, de soldaten, de spijkers. Dat was zijn fysieke lijden. Dat is de onderste. Maar die andere twee zijn veel heftiger geweest. En, Leviticus 1, zijn door God verlatenheid, het brandoffer, alhoewel dat niet helemaal juist is, ik zou moeten zeggen het zondoffer, dat is juist, in Leviticus 4, dat was nog veel erger dan deze drie. Maar het gaat hier ook over zijn leven, hè? Nou, laten we eens kijken naar Hebreeën 5, bovenaan bladzijde 2 van je samenvatting. Dan lezen we, hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft. Heb je het? Met vuur beproefd, hè? Zijn leven. Mm-hmm. Aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht. Heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzaam een oorzaak van eeuwige behouden is geworden. Dus hier zie je dat tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij ook tranen geofferd in Gethsemane. Maar zijn hele leven, vanaf het allereerste begin van zijn bewustzijn als mens tot aan het kruis, was één grote lijdensweg voor hem. Ja? De hitte van de oven is de meest diepe beproeving. En de mensen die dat graanoffer brengen, dat zijn de mensen die dat inzicht hebben in zijn lijden. Hij was volkomen heilig, hij was ongezuurd. Hij was van meelbloem, met olie gemengd, verwekt door de Heilige Geest. Maar hij heeft 30 jaar lang geleefd tussen mensen die de wil van God niet deden. Hij heeft 30 jaar geleefd in een zondige wereld vol pijn en verdriet en dood. En hij heeft 30 jaar geleefd in een wereld die hem niet herkende. De zijnen hebben hem niet gekend, niet aangenomen. Voor zijn openbare bediening heeft hij in de oven van het vuur van Gods beproeving het lijden doorstaan. Nou, heb je er ooit wel eens over nagedacht? Hoe dat voor hem geweest is?
Ja.
Toch?
Ja.
Moet je voorstellen dat je...
Kun je niet bevatten.
Nee, maar hij heeft dat elke seconde gevoeld. De heilige, hij kwam dus uit de hemel, uit een volkomen heilige omgeving, een liefdevolle omgeving, kwam hij op deze planeet. In zijn volk zag hij het lijden, hij zag het onbegrip, hij zag het onvermogen en dat was voor hem een lijden. We lezen daar niet veel van, behalve dan dat hij 12 jaar was. Platte koeken met olie bestreken, vers 4b, zie je dat? In de oven gebakken, met olie gemengd en met olie bestreken. Dat zijn twee verschillende kenmerken wat ik net al noemde. Met olie gemengd, dat is zijn afkomst. Met olie bestreken is zijn publieke bediening. En hij was ongezuurd. In al dat lijden heeft hij niet één keer gezondigd. Moet je je voorstellen. Sommige mensen zeggen, ja, maar hij was zonder zonde, was makkelijk. Nee, het was juist moeilijker. Om al die verzoekingen te weerstaan. De verzoeking door de duivel en alle andere verzoekingen tijdens deze tijd waren het vuur van de oven. Toch bleek hij in alles een aangename geur van God te zijn, volkomen gehoorzaam als mens aan zijn God, zonder enige smet.
Je zegt dat de verzoekingen dan zwaarder voor hem zijn?
Ja.
Ik denk dan niet in de zin van dat hij het zou willen doen,
nee.
Maar de pijn dat hij ziet.
Juist.
Van wat de anderen doen.
Klopt.
Dat.
Ja, dat ja. Ja, dat heb je goed gezien. Ja. Het is ook, ik ken ook mensen die zeggen, hij kon zondigen, hij had de wil om te zondigen, maar dat geloof ik niet.
Dat geloof ik
niet. Nee.
Dat kan misschien wel de verleiding gevoeld hebben. Dat was me aangevraagd, hoor.
Ja, maar dat was het wel. De verleidingen wel.
De verzoekingen waren, maar de duivel had...
Waren het wel. Ja. Hij is er niet op ingegaan.
Nee. Nee, maar hij moest wel, in mijn optiek, hè, moest hij wel iedere keer een keuze maken. Hmm. Ondanks dat hij volmaakt was.
Tuurlijk. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Uit hetgeen hij moest leiden. Ja. Ja. Maar dat is wat anders als dat er in hem een neiging was tot het kwade. Dat moeten we heel voorzichtig zijn,
ja, precies,
om daarin iets te, ja, zeggen. Want...
Maar ook niet dat... Dat
het was ook niet automatisch.
Nee.
Nee. Want nee. Hij zegt ook, hè, de overste van de wereld komt en heeft in mij niets. Er was geen zondige natuur waar de Satan op kon inspringen. Hij was volkomen rein. En vaak wordt in bevrijdings... bevrijdingsonderwijs wordt gezegd, kijk, de verzoeking in de woestijn is ons model. Hè? Dat is ons model, zo worden wij ook verzocht. Maar de verzoeking in de woestijn staat in de Bijbel om ons te laten zien wie hij is. Dat hij volmaakt is. Maar niet, is niet een soort model voor ons.
Nee. Wij hadden daar gefaald, allemaal.
Allemaal. Gelijk al bij de eerste.
Ja, direct.
Ja. Want na 40 dagen niks eten, ik had vanmiddag al een beetje, gingen we naar keukens kijken in Staphorst. Trouwens, interessant in Staphorst. Alle medewerkers aan Rock en zo. God, toen had ik ook wel een beetje trek op de terugweg. Ik moest snel even wat eten. Maar als ik 40 dagen niets heb gegeten en iemand zegt, hier heb je een Big Mac of wat dan ook. Nou, dan ga ik ervoor. Maar hij was volmaakt. En de priester die een graanoffer in de oven brengt, is iemand die tegen de Vader zegt, tegen God zegt, ik bewonder hem daar zo. Want hij bleef staan in al die verzoekingen. Hij is mijn Heer. Ik hou me aan hem vast. Hij is mijn voorbeeld. Maar ik vind mijn vreugde in dat er zo iemand op de aarde geweest is. Vader, ik aanbid u daarvoor. Nou, dat is iemand die een graanoffer in de oven brengt. Ja? Het diepste inzicht in wat hij moest lijden tijdens zijn leven. Dus niet op het kruis. Want dat hebben we in hoofdstuk 1 gehad. En daarvan mocht de priester niets eten, want dat kan alleen God begrijpen. Maar straks in hoofdstuk 4 vinden we, in hoofdstuk 3 en 4, dat je wel van de offers mocht eten. Trouwens, van deze ook, zullen we zo zien. Maar dat waren bloedeloze offers, de graanoffers. Nou, dan staat er in vers 5 van dit hoofdstuk: als uw offergave echt een graanoffer is, het op de bakplaat is bereid, moet het van meelbloem zijn, met olie gemengd en ongezuurd, breek het in stukken. Dat is wat, hè? En giet er olie op. Nou, met olie gemengd is weer hetzelfde. De Heer was van goddelijke afkomst door de Heilige Geest. Hij heeft zich door de eeuwige geest geofferd ook. Maar breek het in stukken, dat is wat er met hem innerlijk gebeurd is door het lijden dat zijn vrienden hem aangedaan hebben. Ze vielen in slaap in Gethsemane. Judas verraadde hem, Petrus verloochende hem en zijn volk. Moet je voorstellen, hij heeft de ziekten op zich genomen. Hij genas allen in Matthäus 8. Hij was met ontferming bewogen en tot de zon onderging genas hij al die mensen. En dan gaat dat volk hem ook nog eens op het kruis uitschelden, beschimpen. Moet je je voorstellen wat dat met hem gedaan heeft. Het was in stukken gebroken. Zijn leven innerlijk werd daardoor verscheurd. Ja? Het volk heeft hem veracht. En we lezen daarvan in de psalmen. Psalm 22, Psalm 69. Ik ben een worm en geen man enzovoort. Stieren van, wat staat er?
Bazan.
Bazan hebben mij omringd.
Ja.
Dat zijn de duistere machten. Maar die spraken ook door dat volk heen. Hè? Dus je moet je voorstellen, dat je geeft je leven. Je komt naar je volk en ze verachten jou. Dat heeft te maken met de bakplaat. En als iemand als priester dit ziet en daarover spreekt met God de Vader in gebed in zijn eigen tijd, dan is hij daar een graanoffer op de bakplaat aan het aanbieden. Dat zijn allemaal beelden natuurlijk. Hè? En iedere keer staat er weer dat het met olie bestreken is, met olie vermengd. En dan het laatste is in de pan. En in de pan spreekt over het minste inzicht in zijn lijden. En dat heeft te maken met zijn geesteling, fysieke lijden. Maar als je even goed leest, dan zie je iets merkwaardigs. Want, kijk maar, in de oven, vers 4, ongezuurde koeken. Vers 5, op de bakplaat met olie gemengd en ongezuurd. Maar in de pan, vers 7, lezen we niet over ongezuurd. Hoe kan dat? Maar als uw offergave een graanoffer is dat in de pan is bereid, moet het bereid worden uit meelbloem met olie. Staat niet, moet ongezuurd zijn. Ik heb er ook geen antwoord op.
Hij heeft het zuur deze genomen.
Wat zei je?
Hij heeft het zuur deze genomen. Dat is de reden waarom ze ook dikwijls in de vergadering gewoon brood nemen.
Ja, daar ben ik het ook mee eens hoor.
Ja. Ja.
Ik ga er niet moeilijk over doen, maar... Het ongedezende brood als avondmaal gebruiken is niet helemaal...
Ja, ik vind dat helemaal niet kunnen, hoor.
Hè?
Ik heb daar moeite mee.
Waarmee?
Als je gewoon brood hebt als avondmaal.
Ja,
want
toch
dan
is
zit je bij 1 Korinthe 5. Nou, wat daar staat, dan, dat vind ik bijna heiligschennis.
Hij is tot zonde gemaakt, hè?
Ja.
Hij is voor ons tot zonde gemaakt.
Ja, akkoord.
Ja. Dus je kunt alle twee goed bij argumenteren.
Paulus spreekt over het paaslam wat geofferd is, ja, en het gezuur. En dan zegt hij letterlijk,
ons.
Gij zijt immers ongezuurd.
Ja.
En dan denk ik, als het zoiets heiligs is als het avondmaal, moet je dan niet gezuurde...
Oké, laten we daar niet over gaan discussiëren.
Ik had er met Gerard echt een ding over.
Wat heb ik eigenlijk?
Ik zal het even vertellen. Want, nee, we hebben een avondmaal een keer gevierd. Anders dan anders.
Ja.
En het anders zat erin dat we allemaal aan tafel zaten. Ja. En dat we...
was vanuit onze goede groep.
Eigenlijk was het verlangen was nog dieper. Om net als Korinthe het avondmaal en de maaltijd,
ja,
in één te doen. Een keer, ja, in een dienst. Maar toen lag er op alle tafels lag er dus een bord met brood. Met een, ja, kleding erover. Ik zeg tegen Gerard van... ik hoop wel dat je ongezuurde brood erbij hebt. Anders heb ik een probleem. Nou, Gerard liep naar de tafel. Theo, ik heb aan jou gedacht.
Ah. Nee. Bij de vergadering doen ze altijd gezuurd brood.
Ja.
En ik acht dat toch een hoger inzicht. Maar goed, dat is eventjes...
Nou, ja.
Omdat ik natuurlijk een vergaderingsman ben.
Ja.
Hè? Maar dat had ik wel door.
Vandaar dat ik het ook nu...
Maar goed, dan heeft het die betekenis.
Ja.
Dat hij alle zonden op zich genomen.
Ja.
Yes.
Ja.
En op het kruis werd hij tot zonde gemaakt. Maar goed, laten we daar niet over verder gaan.
Ja, ik ben om het helemaal af te ronden, ik ben in de Messias beleidende 5 jaar in Israël gewoon, ja, in de Messias beleidende gemeente geweest. Daar valt daar niet over te praten, hoor.
Nee, dat weet ik.
Maar ik krijg een probleem, hoor.
Nee.
Zo, dan wordt de tent uitgejaagd. Ja. Dat is zo erg.
Maar Pesach is geen avondmaal, hè?
Het komt eruit voort. Het is daar ontstaan, mm-hmm, op zederavond.
Nee, klopt.
Nee, maar zij... bij de Joden ligt dat heel gevoelig.
Ja, dat klopt. En, daarom is het ook...
En dat heb ik dus meegekregen.
Ja, dat snap ik.
En dat zit nog een beetje in.
Maar goed, laten we elkaar verdragen in deze dingen.
Tuurlijk.
Oké, prima.
Ik heb verder ook niks gezegd, hoor, dat het brood te lachen, hoor.
Nee, oké. Okay.
Daar ga ik niet moeilijk over doen.
Die Joden christenen zijn.
Ja.
Wat is er?
Oh, ik moet je afvragen of die Joden christenen zijn.
Nee, nee. Ze zijn absoluut de zwakken nog.
Ja.
De zwakken. Want ze stellen de ene dag boven de ander. En ze hebben met eten dit en dat. Maar goed, dat maakt niet uit.
Sommigen wel, sommigen niet.
Ja.
Dus heel verschillend.
Ja.
En je vindt in de Messias blijvende beweging zie je ook... Zie je van uiterst wettisch tot volkomen vrij.
Ja. Ja.
Net als in Christus.
Maar in het boek Handelingen zie je die overgang van... Ze waren allemaal ijveraars voor de wet. Handelingen 21. En dan hebben ze heel veel moeite met Paulus op een gegeven moment natuurlijk. Die moet zich dan gaan bewijzen in het offers brengen. Dat gaat hij dan bijna nog doen ook. Uit de liefde voor zijn volk doet hij het bijna, weet je wel. Mm-hmm. Maar in zijn brieven zie je later heel duidelijk, en vooral de Hebreeënbrief, dat als een Jood een ware Jood wil zijn, dat hij moet ophouden met het Jodendom. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. En voor Joden ook. Het Jodendom opgeven is bijna heiligschennis.
Maar met de Joodse godsdienst.
Ja. Joods-Schotisch.
Ze blijven wel iemand van het volk.
Ja.
Of je ze Joden moet noemen. Dat,
dat, is, dus ook dat is dus ook
het
de vraag.
Het is een Israëliet.
Ja, maar van God niet, hè? Want wij zijn ook geen Nederlanders meer. Wij zijn nu burgers van het Rijk in de Hemelen. Ik zal je wegnemen uit het volk en uit de volken. En ik ben de Joden geworden als een Jood enzovoort. Dus er zit een diepere laag in het hemelse leven wat we hebben.
Ja.
We hebben natuurlijk aardse verbindingen, maar Paulus zegt, we kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees. Niemand meer. Het is allemaal geestelijk geworden. En dat is heel lastig. Maar we moeten even hiermee verder.
Heel goed.
Want dit onderwerp hebben we namelijk in 2016 gehad, toen ik het had over de gemeente. Weet je nog?
Ja.
Dat is alweer 7 jaar geleden.
Dus de tijd
denk ik nog een keer doen. Oh ja, dat is goed. Vers 11. Geen enkel graanoffer dat u de Heer aanbiedt mag met zuurdeeg bereid worden. Het gaat hier dus over het leven van de Heer Jezus. Als we daarover spreken, moeten wij ons ervan diep bewust zijn dat het het meest heilige is wat God wil horen van ons. Wij mogen over het leven van de Heer Jezus nooit gering spreken. Daarom heb ik ook persoonlijk, ik zeg even puur op persoonlijke titel, moeite met mensen die op een podium, Jezus dit, Jezus dat. Dat doet mij een beetje zeer, begrijp je? Het is de Heer Jezus voor mij. Het is niet een vriend of een kennis. Nee, het is wel de Heilige. Dus zodra wij over hem spreken en over hem zingen, mag het absoluut niet met zuurdeeg bereid worden. Want dan verbinden wij hem met onszelf in de natuurlijke sfeer. En dat kan niet. Hij heeft ons met zichzelf verbonden.
Ja.
Op het kruis. En in de opstanding. Honing, dat staat erna. Want u mag niets van wat met welk zuurdeeg of welke honing dan ook bereid is, als een vuuroffer aan de Heer in rook doen laten opgaan. En elke offergave van uw graanoffer moet u met zout bereiden. Nou, honing spreekt van vreugde, van van de natuurlijke affectie eigenlijk. En we lezen in Handelingen 15, hebben we bij jou thuis ooit eens behandeld, dat Paulus een conflict kreeg met Barnabas, omdat Barnabas Johannes Marcus mee wilde nemen. En hij had dus nog honing. De natuurlijke affectie voor zijn neef was groter dan de opdracht van de Heer om het evangelie te brengen. Dus toen ontstond er een bitterheid. En de Heer Jezus heeft ook nooit iets gedaan in zijn leven wat werd geleid door honing, door natuurlijke affectie. Hij zei ook, vrouw, zie uw zoon. Hij zei niet mama of zo.
Nee.
Hij had wel natuurlijke affectie, er is niks mis mee. Maar het was in zijn leven niet de leidende motief. Het leidende motief, motivatie. Voor ons vaak wel.
Hij zei ook, zie mijn broeders en zie mijn zusters.
Ja.
Zetten ze zich eigenlijk op een andere plek neer.
Ja, maar hij hield wel van ze.
Ja.
Hij hield van zijn moeder.
Tuurlijk.
Maar de wil van God was voor hem boven alles.
Ja.
Daarom mocht het ook niet met honing bereid worden. De zout is bederfwerend en spreekt van het volkomen gescheiden zijn van het kwaad zoals het leven van de Heer was. Bovendien spreekt het zout van het verbond met uw God, wat in de tekst staat ook, over het eeuwigdurende waarde, de eeuwigdurende waarde die God hecht aan wat zijn zoon gedaan heeft. Hij zal er nooit iets aan afdoen of het vergeten. Ja? Dus dat is even over dat graanoffer. Op het einde van het hoofdstuk staat nog iets over de eerstelingen in vers 12. Dat heb ik niet genoemd. Maar dat heeft weer te maken met het feit dat hij de eersteling was die volmaakt voor God geleefd heeft. En een hele grote groep die daarna kwam, de gemeente, die wel met zuurdeeg bereid werd, de beweegbroden, maar die zijn toch ook van God aangenaam in hem. Ja. Maar hij blijft de unieke. Ja. Ik vaar op naar uw vader en mijn vader en uw God en mij, hij zegt niet naar onze vader. Nee. Nou, dan nog iets uit Leviticus 6. Daar gaat het over meer over het eten. Dus in hoofdstuk 2 gaat het meer over het aanbieden. Maar in hoofdstuk 2 gaat het meer over het hoofdstuk 6 over het eten. Wat er nu van overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden op de heilige plaats. In de voorhof van de tent van ontmoeting moeten zij dat eten. Als wij ons voeden met hem op de heilige plaats, in gemeenschap met God, dan zullen wij groeien. Hij is ons voorbeeld. Ja? En wij zijn de zonen van Adam. Wij kennen het zoonschap. Maar nou komt er nog iets bijzonders. Dat sluit ik mee af. Hoofdstuk 6. En dit heeft mij wel het meest aangesproken vandaag, denk ik. Het staat namelijk in vers 18. Al wie mannelijk is. Dat betekent in de taal van de typologie al wie geestelijk volwassen is. Want in 1 Korinthe 15 staat, wees mannelijk, wees sterk. En 1 Korinthe 14 staat, wees geen kinderen in uw overleggingen. Geen kleine kinderen. Wees mannelijk. Mannelijk betekent wees volwassen. En pas als je geestelijk volwassen bent, dan pas kun je je voeden met wie hij is. Maar als je nog een kind bent, dan haal je uit het evangelie wat voor jou nut heeft. Wat jou dient, waar jij wat aan hebt. Maar God vraagt in Leviticus 6 van de priesters, van de zonen van Aaron. Nou, ik zou het fijn vinden als je nou eens even los van jezelf komt. En je nou eens gaat bezighouden, gaat voeden met hem. Hey, ik had van de week een contact met een mevrouw. En die mevrouw die heeft hele erge dingen meegemaakt in haar leven. En ze is zo aan het heen en weer vliegen naar emoties. De ene dag is ze blij met de Heer, de andere dag zit ze diep in de put. En dat is heel begrijpelijk, gezien wat ze meegemaakt heeft. Maar de oplossing is altijd het, ja, makkelijk gezegd hoor, het wegkomen van je emotie, je gevoel, je innerlijke leven, naar iets wat buiten jou ligt. En dat is in dit geval in hoofdstuk 2... is dat het leven van de Heer Jezus. In hoofdstuk 1 is dat het kruis. Alle aspecten van wie hij is. Als wij ons daarmee bezighouden. En dat hoeft echt niet elke seconde van de dag. Dat kan ook niet. Maar dan gaan wij wel geestelijk mannelijk worden. Volwassen worden. Maar al die gemeentes met alle respect. Waar ze voortdurend maar dingen aanbieden aan een zaal met baby's. Die lopen te huilen van. Nou ja, jij wil genezing. Hup. Jij wil herstel. Hup. Jij moet dit. Jij moet vasten. Het zijn allemaal maar middeltjes om de baby's aan het stil krijgen te krijgen. Is dat een taal? Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het.
Als je klein bent, als je jong bent, ik wil dit, ik wil dit nu, ik wil dat nu. Ik heb last daarvan. Ik moet naar die, ik moet naar hem, ik moet voor me gebeden worden. Ik moet, nee.
Melk en
volwassen is stabiliteit. Waarom? Nou. Al wie mannelijk is onder de kinderen van Adam moeten het eten. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door met betrekking tot de vuuroffers van de Heer. Ieder die het aanraakt, ieder die het aanraakt, wordt erdoor geheiligd. Hoe leven wij heilig? Nou, niet door alle regels op te leggen hoor. Nee. Maar doordat wij ons met de heilige bezighouden. En als wij een grote bewondering krijgen voor de Heer Jezus, dan blijven we nog steeds struikelen. Maar ja, dan zul je echt merken dat jouw hele bestaan, jouw hele innerlijk, wordt gedreven door een verlangen om als hem te zijn. Nou, en dat is het eten van het graanoffer. En ook hierin word je weer bepaald bij het meelbloem, olie, de wierook en een aangename geur tot een gedachtenis voor de Heer. Yes? Nou, ik hoop dat jullie het hebben een beetje hebben begrepen hebben. Maar ook, dat is vooral mijn verlangen. Dat je hoeft niet alles te onthouden natuurlijk. Maar dat je die richting gaat pakken van het geloofsleven. Hè, sinds 2014, 2015 ben ik ja, toch wel geswitcht in mijn onderwijs. Hè? Het gaat eigenlijk altijd over de Heer Jezus nu. Het ging daarvoor ook wel, maar nu is het nog meer to the point geworden. We hebben studies over handelingen, we hebben studies over openbaring, we hebben studies over Korinthe. Maar iedere keer is de focus weer de Heer Jezus. Maar en dat is iets wat in onze tijd ja, ontzettend moeilijk is om dat duidelijk te maken. Want het hoofdstuk begint met een persoon. Een persoon. De Vader zoekt zulke personen. Zijn er geen massa's. Maar ik hoop dat ze hier wel gevonden worden. En als wij ons zouden kunnen voorstellen wat een Wat een vreugde dat voor de vader is, om zulke mensen te zien. Joh.
Ja.
Nou, ik hoop dat we zulke aanbidders mogen worden. Toch? Amen. Zeker. Amen.